Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Grief de gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we deze dienst door met elkaar te zingen van Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, om noodruft te begeren. En wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 123. Wij deze middagmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Daarna wordt u gelezen uit het boek van de profetieën van Daniël, hoofdstuk 6. De versen 1 tot en met 12. Schriftlezing voor deze middag is dus Daniël 6, vers 1 tot en met 12, na de geloofsbelijdenis en Psalm 81, vers 12.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gelezen uit Daniël 6, te beginnen bij het eerste vers. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk, omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zou zijn, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordonnantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Perzen, dat niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan, en hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij Daniël 6, het 11e en het 12e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze middag. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Tot zover de tekst. We willen deze middag dankzegging doen voor het feit dat onze zuster Aldelies te Wijnen na een lange periode weer in de kerk mag zijn. En we willen ook in onze voorbeden denken aan zuster Den Hartog Bloem, die erg zwak is. De rouwdragende familie van onze overleden broeder Van Bellen willen we gedenken. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heren, zonder u kunnen wij geen biddag houden. Wilt u ons daar diep van doordringen? U geeft ons deze dag, een dag waarop we ons mogen afzonderen, een dag die ook afgezonderd is van de andere door de weekse dagen, om bijzonder uw zegen te zoeken voor de oogst, voor ons werk, voor alle tijdelijke zaken, maar ook voor onze geestelijke belangen. En het is een voorrecht dat u ons die dag geeft. Het is een zegen dat u ons in de kerk en onder uw woord brengt, of dat u geeft dat wij kunnen meeluisteren. Maar zou u zelf ook onder ons willen komen en zou u het echt biddag willen maken in ons hart? Dat kan alleen wanneer u die geest der genade en der gebeden wilt neerzenden. Dan wordt een mens van een biddeloos mens een biddend mens. En dat hebben we zo nodig, Heere, als we klein zijn, of u ons een biddend hart zou willen geven, maar ook wanneer we oud geworden zijn. Heere, wil u ons dan geven wat nodig is, ook als we uw aangezicht, uw heilig aangezicht zoeken in het gebed. Geef dat onze harten vervuld mogen worden met diepe eerbied. En dat wij ook eerbiedig mogen luisteren naar uw woord. En dan weet u, Heere, wat wij nodig hebben. Maar voordat wij u vragen om wat nodig is, moeten wij u eerst belijdenis doen, Heere. Belijdenis doen van het feit dat wij zulke vijanden van u zijn. Zulke eerrovers van u zijn. Dat wij zo kunnen voortleven zonder u. Dat er zoveel dagen ook in het afgelopen jaar waren die helemaal geen biddag waren. Dagen waarop we u vergeten hebben. Dagen waarop we tegen u gezondigd hebben. Dagen waarop we uw naam door het slijk hebben gehaald. En waarin we ook met onze gedachten tegen u hebben gezondigd. Och Heere, vergeef. Heere, zie ons aan in genade en in de Zoon van uw welbehagen. Want alleen in hem kunnen wij ook vanmiddag in het gebed voor u verschijnen. Wij bidden van u, Heere, of u ons wil geven wat nodig is. En mogen we dat dan toch nog een keer vragen. Op deze biddag bidden we u of u de zegen wil geven over de oogst. Het is gezaaid, maar nu wacht het alles op uw zegen. Heere, wil ons land zegenen met voedsel en met alles wat nodig is om in ons levensonderhoud te voorzien. Wilt u de landbouwers en de veehouders gedenken? Als ze hun werk uitoefenen, maar juist in hun dagelijks werk zo beseffen dat ze afhankelijk zijn van het weer, maar ten diepste toch van u die het weer geeft. Heren, we bidden u voor de mensen in de transportsector. Of u ze wil bewaren onderweg en of u ze wil geven wat nodig is om hun werk te doen. We bidden u, Heere, voor degenen die werkzaam zijn op tal van andere terreinen. In het bedrijfsleven, in ondersteunende diensten. Of we nu ons werk met onze handen doen, of dat we dat op kantoor doen. Heere, wil u ons krachten en gezondheid en al het nodige geven. Want ook daarin hebben we zo nodig uw hulp en uw ondersteuning. Dat bidden we u ook voor de jongens en de meisjes op school, onze jonge mensen in hun opleiding, degene die lesgeven, doseren. We dragen ze allen aan u op, Heere, met de bede of u wijsheid en kracht wil geven. Wil u helpen van dag tot dag en geef ons toch, Heere, dat we een binnenkamer zullen kennen in ons leven. En dat we daar onze knieën mogen buigen en leer ons bidden zoals u Daniël leerde bidden. Heere, wil u bijzonder aan hen denken die het moeilijk hebben. U kent de rouwdragenden en de zieken onder ons. Wil u ze sterken en wil u ze helpen. Denken aan de nabestaanden van onze overleden broeder Van Bellen. Wil u ze ondersteunen, bijzonder ook aanstaande vrijdag. Bidden u, Heere, voor onze oude zuster Den Hartog, die zo zwak is. En ook vanmiddag nog zal proberen om mee te luisteren. Wil u haar niet alleen geven wat nodig is naar het lichaam, maar toch boven alles, Heere, wilt u in haar levensavond nog spreken. En wil u nog wonderen doen. En wil u haar nog opzoeken, Heere. U kent ook haar strijd en haar worstelingen. Heere, wil u in genade op haar neerzien. Sterk ook haar man, wees u met de kinderen en de kleinkinderen. Heere, we willen u bidden en ook dankzeggen voor onze zuster Aldeliesten, die na een periode van zo'n 5 maanden weer in de kerk mag zijn. U hebt dat willen geven en er zijn tijden geweest dat we daar niet eens meer op durfden hopen. Maar u hebt haar tot hiertoe gebracht en geeft u dat dat ook in haar hart mag leven. Met die belijdenis van een van uw knechten, wie ben ik, o Heere, dat ge me tot hiertoe gebracht hebt. En laat haar dan ook die belijdenis mogen zijn van een Samuel. Eben Haezer, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. En in die belijdenis ligt toch ook een gebed opgesloten. Heere, wil u helpen voor de toekomst. Wil u dan met haar zijn en geven dat ze ook verder zou mogen herstellen. Nieuwe kracht mag ontvangen. Sterk ook haar man en wees u met de kinderen. Heere, we bidden u zo ook voor hen. Gedenk aan hen die met ons meeluisteren. We denken bijzonder ook aan Stefan van Leeuwen in het verre Griekenland. Heere, dat hij ook een biddag mag afzonderen samen met zijn studiegenoten. En dat hij uw aangezicht mag zoeken. Ook met het oog op het werk van hulpverlening dat hij daar mag doen. Zou u het nog willen zegenen? Heere, u kent ook alle andere zorgen. Het kunnen zorgen zijn die nog maar heel kort aan ons bekend zijn geworden. Maar zou u ons toch willen geven dat er vanmiddag nog gebedsonderwijs mag liggen in de prediking? En wil u ook dit woord, al zal het ingaan op de noodzaak van het gebed, nog gebruiken tot bekering van wie onbekeerd is? Heere, zo ziet het alles op u. Dragen een ieder aan u op die u zelf hebt geroepen om uw woord uit te dragen. Heere, we denken ook aan onze vriend en broeder Speksnijder die vanmiddag onder ons is. En die ook al mag in en uitgaan om dat woord uit te dragen, wil hem daarin ook alle dingen schenken die nodig zijn. En wilt u hem samen met de zijnen gedenken en ook geven wat nodig is, Heere. En wil u zelf ook op uw tijd de deuren openen naar een plaats in uw wijngaard, om daar een rover te zijn van de hel. En om daar te spreken van wie u wil zijn voor verloren zondaar. En Heere, gedenk zo een ieder in de kerk. U kent ieders nood en ieders worsteling. Alle vragen en ook alle vreugde. Wil u aan ons gedachtig zijn en dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 65, het eerste en het achtste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen. Het eerste en ook het achtste van Psalm 65. Er is één rondgang bestemd voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 34, het derde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, hij wendde straks hun lot. Derde vers van Psalm 34. We zijn hier gemeente op biddagmiddag in de kerk, maar als we er nu eens voor in de leeuwenkuil werden geworpen, zou ik dan nog op de kansel staan? En zou u dan nog in uw kerkbank zitten? In een bepaalde zin is het nog zo heel makkelijk om vandaag biddag te houden, toch? Als je kinderen daar nu eens net zoals Daniël voor in de leeuwenkuil zou worden geworpen. En er zou zo'n wet worden uitgevaardigd, 30 dagen, tot niemand een verzoek richten, niemand van de mensen en niemand van de goden. Dan zouden we misschien toch wel denken, zullen we het maar 30 dagen opschorten? En op de 31ste dag weer gaan bidden. Dat zal de Heere toch ook wel begrijpen. En toch ontmoeten we deze middag, als de Heere het geeft in de tekst, een man voor wie het gebed zo onmisbaar was, dat hij geen 30 dagen, geen 29, zelfs geen 1 dag zonder dat gebed kon. Dat gebed was als het ware de ademhaling voor zijn geestelijke leven. Hij moest ademen, anders kon hij niet leven. Hij moest Gods aangezicht zoeken in het gebed, anders kon hij niet verder. En we willen met de hulp van de Heere op Daniël gaan letten. Maar het zal dan uiteindelijk toch ook niet moeten gaan om, althans we moeten niet eindigen in Daniël, maar in de God van Daniël. We willen met elkaar stilstaan bij Daniëls bidvertrek. Dat schrijven we bij onze tekstwoorden. En we letten op 3 gedachten. Allereerst wie we daar vinden. Dat is het begin van de tekst. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. En dan willen we met elkaar eens even letten op de omstandigheden waaronder Daniël zijn bidvertrek binnengaat. Hoe oud is hij? Werkt hij nog? Wat doet hij precies voor werk? Was het voor hem even makkelijk om te bidden als voor ons? Dat is het eerste. Wie we daar vinden. In de tweede plaats, wat we daar zien. Dat is het midden van de tekst. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan en hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. We zien 4 dingen. We zien een opperzaal. We zien open vensters. We zien een man die 3 maal per dag in die opperzaal komt en die daar zijn oude stramme knieën toch nog voor de Heere buigt. En al die 4 dingen hebben ons iets te zeggen, iets te leren. Wat we daar zien. En in de 3e plaats, wat we daar horen. Nee, er staan geen woorden, uitdrukkelijke woorden in onze tekst van wat Daniël gebeden heeft. Maar toch staat er wel een aanduiding. Er staat hij bad en deed belijdenis voor zijn God. En in vers 12 staat dat de mannen Daniël biddende en smekende vonden voor zijn God. Dus Daniëls bidvertrek, wie wij daar vinden, wat wij daar zien en wat wij daar horen. Ik denk dat voor ons allen Daniël een bekende figuur is. We komen hem aan het begin van dit Bijbelboek tegen als een jongen van ongeveer 14, 15 jaar. En hij is dan samen met vele anderen weggevoerd vanuit Juda naar het verre Babel. En midden in die heidense, goddeloze omgeving moeten die jongens daar, ik zeg het maar heel gewoon, een draai proberen te vinden. En hoe zal dat moeten? Als alles om hen heen de sfeer van de afgodendienst ademt. Als ze heidens moeten gaan heten, want ze krijgen andere namen. Als ze heidens moeten gaan weten, want ze worden onderwezen in alle afgoderij van Babel. Als ze ook heidens moeten gaan eten, want hun wordt allerlei onrein voedsel voorgezet. En dan lezen we toch dat die Daniël, 15 jaar oud, met zijn vrienden zoekt om daar midden in die goddeloze omgeving, zonder dat er een vader of een moeder bij is die ze in de gaten houdt, maar dat Daniël daar zoekt om naar Gods wil te leven. Dat kan de Heere dus doen in je leven, jonge vriend. Zo werken dat hij de belangrijkste wordt in je leven. Maar in ons teksthoofdstuk is Daniël al 70 jaar een ouder. Dus een man van 85 jaar oud. We lezen in Daniël 6 niet meer over zijn vrienden. Waarschijnlijk zijn die al gestorven. We lezen niet meer over koning Nebukadnezar, die is ook gestorven en die heeft plaats moeten maken voor een andere koning. Maar Daniël bleef. Dat staat aan het einde van het eerste hoofdstuk. Daniël bleef. Dat staat er als een monument van de trouw van God. De Heere spaart zijn knecht dwars door al die veranderingen in koningshuizen in die tijd en regeringen heen. Daniël bleef oud geworden en hij zal zich ongetwijfeld ook wel alleen gevoeld hebben. Net zoals je vandaag de dag ouderen tegenkomt en ze zijn er ook vanmiddag in de kerk. En ze luisteren ook met ons mee die dat ervaren in hun leven. Trouwens, daar hoef je niet eens oud voor te zijn om geliefden te zien wegvallen en zo alleen je te kunnen voelen. Daniël zal zich alleen hebben gevoeld in dat verre Babel. Hij was ook al 70 jaar in een land waar hij als een vreemdeling verkeerde. Maar dan is het nog wel zo dat Daniël werkt en dat lezen we zo in vers 2 en vers 3. Ik zei u al, koning Nebukadnezar is verdreven, is ook gestorven. Koning Darius de Meder is aan de macht, lezen we in vers 1. Waarschijnlijk is dat een onderkoning geweest onder koning Kores of Cyrus. Maar in ieder geval een koning die koninklijke macht had over een bepaald deel van het rijk van de Perzen en van de Meden. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk, zegt vers 1. Ja, en dan deelt die koning Darius zijn machtsgebied op in 120 stukken. Het is dus een grote, uitgestrekt gebied geweest. Hij verdeelt het in 120 stukken en over elk van die stukken stelt hij een stadhouder aan. En die 120 stadhouders die worden weer gecontroleerd door 3 vorsten. En 1 van die vorsten is de oude Daniël. Daniël was dus wel oud, maar blijkbaar ook nog krachtig, nog vitaal. Hij had nog de energie om zijn werk te doen, om verantwoordelijk werk te doen. Dat is, gemeente, en laten wij dat niet vergeten, of we nu jong of oud zijn. Maar als de Heere ons dat geeft, ook een grote zegen. Als we nog gezond mogen zijn en nog kracht mogen hebben om te werken. Er zijn er ook, en ze zijn er ook onder ons, die hun werk, wat ze graag zouden willen doen, niet kunnen doen. of niet in die mate kunnen doen als dat ze zouden wensen. Daniël heeft dus een hoge positie aan het hof, zouden we kunnen zeggen. Koning Darius bovenaan, maar daaronder die drie vorsten van wie Daniël er één is. En hoe doet Daniël zijn werk dan? We lezen in vers 4, toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. Dus in heel zijn houding, in de manier waarop Daniël zijn werk uitoefent, onderscheidt hij zich positief van de anderen. Van die twee vorsten naast hem, van die 120 stadhouders onder hem. Er was een voortreffelijkere geest in Daniël. Daniël was wijs. Daniël was betrouwbaar. En als het zo is, en dat valt ook de koning op, ja, dan denkt die koning erover om Daniël nog promotie te geven. En dan wil hij Daniël bevorderen, zodat hij niet meer één van die drie vorsten is onder hem, maar dat hij boven die andere twee vorsten komt te staan. Dan krijgt u dus deze volgorde, Darius bovenaan, daaronder Daniël, dan die twee vorsten en dan die 120 stadhouders. Dan zal hij de tweede man worden in het rijk. De koning dacht hem te stellen onder zichzelf, dat wel over het gehele koninkrijk. En dat wekte jaloezie van zijn collega's, van die andere twee vorsten, van die stadhouders. En ze proberen gelegenheid te vinden, staat er in vers 5, tegen Daniël, maar ze konden geen gelegenheid en geen misdaad vinden, omdat hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Dus in zijn gedrag, in de manier waarop hij zijn werk uitoefende, was Daniël voor de mensen onberispelijk. Er was niet iemand die kon zeggen, ja, die Daniël die dient wel de God van Israël, maar moet je eens kijken naar zijn leven. Zo was het niet. Daniël was onberispelijk, men kon niets vinden. En dan zeggen die mannen, vers 6, we zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, behalve... Kinderen, waar konden ze Daniël nu wel in treffen? Ja, als hij iets zou moeten doen tegen de wet van God. Als Daniël verplicht zou worden om iets te doen wat tegen de wet van de Heere inging, dan zouden ze, zo goed kenden ze Daniël wel, dan zouden ze hem ergens van kunnen beschuldigen. Want hij zou de wet van zijn God nooit ongehoorzaam willen zijn. Tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. En dan bedenken ze met elkaar een vreselijk plan. En ze gaan naar koning Darius toe. Daar staan ze. In ieder geval die vorsten. En misschien wel een deel van de stadhouders erbij. En ze buigen zich voor de koning en ze zeggen, koning, leef in eeuwigheid. Koning, wij hebben een plan. Laat het zo zijn dat u een wet uitvaardigt en dat in die wet geschreven staat dat gedurende een periode van 30 dagen niemand van uw onderdanen een verzoek mag richten tot iemand van de mensen. Of tot één van de goden, welke god er dan ook gediend zou worden. Koning, als dat zo 30 dagen gebeurt, dan is dat een teken dat u alle macht hebt over ons. En dat we in alle dingen van u afhankelijk zijn. Dat we u ook voor alle dingen nodig hebben. Zou uw koning die wet willen uitvaardigen? Zou u die wet ook willen ondertekenen? En dan lezen we in vers 10. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Wat gebeurt hier, gemeente? Hier zien we allereerst hoe de zonde van de jaloezie geweldig om zich heen grijpt. Want daar begon het hiermee. De vorsten en de stadhouders, we zouden zeggen de collega's van Daniël, die waren jaloers op hem. Die waren jaloers op alles wat hij kreeg. En ze gaven toe aan die jaloezie en ze bedachten een vreselijk plan en uiteindelijk keken ze niet eens meer op een mensenleven. En we zien in deze geschiedenis waar jaloersheid toe leidt, want het brengt Daniël in de leeuwenkuil. En brengt uiteindelijk die mannen zelf in de leeuwenkuil. Deze geschiedenis bevat een dringende waarschuwing tegen jaloersheid. Bent u wel eens jaloers? Op het gezin van een ander of op het succes van een ander. Op de goede naam van je collega of op de populariteit van je klasgenoot. Ben je wel eens jaloers? De Bijbel laat ons zien in deze geschiedenis. En dat moeten we allemaal maar voor onszelf meenemen, gemeente. Maar dat jaloezie een verschrikkelijke zonde is. We worden er dringend tegen gewaarschuwd. Zie nog iets wat er gebeurt. Niet alleen de zonde van jaloezie die om zich heen grijpt, maar we zien ook dat de zonde van de hoogmoed gestreeld wordt. Want waarom wilde die koning Darius zijn wet wel ondertekenen? Waarom wilde hij wel toegeven aan dat plan dat er 30 dagen lang niets gevraagd zou worden aan enig mens of aan enige God behalve aan hem? Omdat dat zijn hoogmoed streelde. Omdat hij daardoor de lucht in ging en door de mensen aanbeden zou worden. Hoogmoed. Is dat niet een oerzonde? Hoogmoed waarmee wij God naar de kroon hebben gestoken. De mens wil als God zijn. Maar dat is iets wat ik dan alleen maar in het voorbijgaan deze middag wil aanstippen. Wat wij vooral zien gebeuren als de koning zijn handtekening zet onder die wet. Dat is, ja, wat voor wet is het ook alweer? 30 dagen lang geen verzoek richten tot een mens of tot een God. Maar ook dus 30 dagen lang niet bidden tot de God van Daniël. Dat is een aanval van de vorst der duisternis op het gebed. U ziet hier hoe de duivel allerlei wapens aanwendt om het gebed te verijdelen. Dat is de geestelijke strijd die we hier zien. We hebben de dingen tot nog toe eigenlijk alleen maar op het niveau van mensen onderling bekeken. Maar achter de gebeurtenissen voltrekt zich een geestelijke strijd. De strijd waarbij de duivel probeert om Daniël van het gebed af te brengen. En dat is nog steeds één van zijn aanvallen. En dat is ook één van de dingen die als onderwijs vanuit de teksten de omgeving vanmiddag naar ons toekomen op deze middag 2019. De duivel heeft het voorzien op het gebed. De duivel heeft het voorzien op het gebed in jouw leven en in mijn leven en in uw leven. En hoe valt hij dan het gebed aan? Wel, daar heeft hij allerlei manieren voor. Maar hebt u daar wel eens over nagedacht eigenlijk? Hoe valt de duivel het gebed aan in uw leven? In jouw leven. Misschien wel dat je zegt, ik heb het eigenlijk te druk om te bidden. Dat is zo'n aanval van de duivel. Die ons wil laten geloven dat we te druk hebben om te bidden. Misschien dat u zegt, bidden helpt niet. Dat is een aanval van de duivel op het gebed. Misschien dat we zeggen, ik heb geen moed meer om te bidden. Ik durf niet meer te bidden. Ik mag niet meer bidden. Dat is een aanval van de duivel op het gebed. Misschien dat er mensen zijn die zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niet of er wel een God is en of hij hoort. En daarom zal ik pas bidden als ik dat zeker weet. Aanval van de duivel op het gebed. O, de duivel heeft zoveel manieren om het gebed te verstoren. En als u wel neerknielt en als u wel bidt. En als u probeert om het aangezicht van God te zoeken, dan kunnen er in één keer van allerlei gedachten door je heen gaan. Waardoor je moedeloos wordt in het gebed. Wat heeft de duivel niet een pijlen op zijn boog? En als het scherm van onze computer of van onze mobiele telefoon al oplicht. En als dat mobiel en dat zoemende geluid en dat trillende geluid maakt, u weet dat wel. Terwijl wij aan het bidden zijn, zou daar ook niet een aanval van de duivel in kunnen liggen. De duivel heeft in onze tijd, gemeente, zo het tij mee. In onze drukke wereld waarin we leven. En bij alle digitale prikkels die er op ons afkomen. En ik zeg niet dat u het niet druk hebt. Ik zeg ook niet dat er geen omstandigheden kunnen zijn waardoor we minder kunnen dan anders. Maar als dat in ons leven zo fungeert dat we zeggen, ja, maar eigenlijk heb ik het te druk om te bidden. Dan leggen we, laat ik het maar gewoon zo zeggen, de prioriteiten verkeerd. Dan hebben de dingen die echt voorrang zouden moeten hebben, niet de voorrang in ons leven. En als we zouden zeggen, ik weet niet of God bestaat en ik bid niet tot hem totdat ik het zeker weet. Dan draaien we precies om de weg die de Heere in zijn woord wijst. Namelijk de weg dat wie hem zoekt, hem zal vinden. En wie klopt, opengedaan zal worden. Wat is het nodig om geopende ogen te krijgen voor alle listen van de duivel die probeert om mensen van het gebed af te houden. 30 dagen lang niet bidden. Als dat nu de wet zou zijn, gemeente, nog een keer die vraag. Als dat de wet zou zijn die door onze overheid werd uitgevaardigd en er werd de doodstraf opgezet. Wie van ons? Ik stel de vraag ook aan mezelf. Wie van ons zou er dan nog zijn knieën buigen en bidden? Zou het verschil maken voor u, voor mij? Als die wet er was of als die er niet was, zouden we 30 dagen zonder bidden voort kunnen leven? Of zouden we in de nood komen? Daniel, ja, wat lezen we van Daniel? Vers 11, onze tekst. Toen nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Daar gaat die oude man. 84 jaar. Hoge functie. En zojuist heeft hij zijn doodvonnis te horen gekregen. Hij zal in de leeuwenkuil geworpen moeten worden. Nou ja, er is nog één uitweg. En dat is als hij het gebed nalaat. Of als hij het gebed zo verbergt voor de mensen dat echt niemand het meer zal zien. Dan. Maar anders zal hij sterven. Er is geen andere uitweg. Of toch wel? Of toch wel? Weet u, Daniël had een geheim. Boven op zijn huis was daar de opperzaal. En dat was voor Daniël een heilige plaats. Dat was een plaats waar hij zijn hart uitstortte voor God. En Daniël kan niet zonder die plaats. Daniël kan niet zonder zijn God. En daarom leest u aan het begin van vers 11. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. Wat voor huis had Daniël? Dat weten we natuurlijk niet helemaal precies, maar dat is een groot, prachtig huis geweest, een soort paleis. Daniël was tweede man of werd tweede man van het Rijk. Was een huis, dat weten we in ieder geval wel, met een plat dak, zoals dat in het Oude Oosten heel vaak gevonden werd. En op dat platte dak was een opperzaal gebouwd. Een extra kamer. Die opperzaal lag dus een stuk hoger dan de kamers beneden in het huis. En waar werd die opperzaal voor gebruikt? Nou, die opperzaal werd bijvoorbeeld gebruikt om 's nachts in te slapen als het erg warm was. Want als het dan erg warm was, dan kon je daar boven op het platte dak nog wat frisse wind vangen. En daarom waren er in dat huis ook vensters aangebracht. Vensteropeningen, zodat de wind daar doorheen kon waaien. Het was ook een rustige kamer. De andere kamers van het huis lagen beneden, op straatniveau zouden we kunnen zeggen. De mensen die door de drukke straten gingen, liepen dan zomaar langs je huis en konden zomaar een blik werpen in dat huis. Of de stemgeluid van de voorbijgangers kwam in dat huis. Maar die opperzaal boven op het dak, dat was een rustig vertrek. Boven het gewoel van de mensenmenigte daar beneden in de stad verheven. En daar had Daniël zijn bidvertrek. Daar had Daniël de kamer waar hij bad. En ik heb u al gezegd, in die dingen die we dan zien in onze tweede gedachte. En het eerste is die opperzaal. Daar ligt ook een les in voor u en voor mij. Een opperzaal, een rustige, afgezonderde plaats waar Daniël bad. Hebt u zo'n plaats? Onze jonge mensen hebben, denk ik, bijna allemaal een eigen kamer. Of misschien een kamer die je deelt met je broer of met je zus, samen een kamer. Van wie heb je die kamer eigenlijk gehad? Heb je daar wel eens over nagedacht? Die heb je van de Here gehad. Moet je maar eens aan denken als je vanavond op je kamer komt. Die kamer, kinderen, jullie kamer ook, die heb je van de Here gehad. En de Here heeft daar een bedoeling mee. De Here geeft je die kamer ook zodat je je daar zult terugtrekken. En zodat je daar heel persoonlijk tot Hem zult bidden. Als er niemand bij is, als niemand je hoort, Niet iedereen heeft zo'n kamer. We hebben in het gebed gedacht aan Stefan van Leeuwen, die hulpverlening verricht in Griekenland onder vluchtelingen. Maar we weten van vele vluchtelingen dat ze met een heel gezin in één grote tent wonen. Tijdelijk verblijven. Daar ontbreekt de gelegenheid om je terug te trekken en om die stille plaats te zoeken voor de Here. Daniël had een opperzaal. En wij hebben misschien allemaal wel gelegenheid om ons af te zonderen. Ik las van een oude dominee uit onze kerken dat hij van een ouderling uit de gemeente waar hij opgroeide ooit hoorde dat zijn moeder in een klein armoedig huisje haar bidvertrek had halverwege de keldertrap. Ze had niet eens een eigen kamer waar ze zich rustig kon terugtrekken, maar ze zocht de kelder op en halverwege de keldertrap knielde ze neer. Kennen wij een plaats waar we ons afzonderen voor de Here? Waar we Hem zoeken? Want de Here zoeken, dat gaat niet in een kamer vol met andere mensen. Ja, daar kun je misschien wel eens goed met elkaar spreken en daar kun je ook uit de Bijbel lezen en dat is ook goed. Maar de Here zoeken, dat heeft zoiets heel persoonlijks. Daarvoor is ook rust nodig, daarvoor is stilte nodig. De opperzaal van Daniël. Die opperzaal had open vensters. Dat is het tweede wat we deze middag zien in het bidvertrek van Daniël. Open vensters. Ik zei u al, op verschillende plaatsen waren openingen in die opperzaal. Daar kon de wind doorheen spelen. En in die vensteropeningen waren weer tralies aangebracht. Een soort traliewerk, zodat daar niet zomaar alles inregende. Maar aan één van de kanten had Daniël de tralies laten weghalen. En dat was aan de westkant. Daniël was in het verre oosten. En hij wist daar in het westen, daar ligt Jeruzalem. En daar had Daniël open vensters. Moet je maar even met me meekijken, kinderen, door die open vensters heen. Maar als je daar doorheen zou kijken, zo van binnen naar buiten, dan zag je natuurlijk Jeruzalem niet liggen. Dat was veel te ver weg. Waarom had Daniël dan toch die open vensters? Hij had die open vensters als een herinnering. Als een herinnering, Daniël, daar komt u vandaan, uit Jeruzalem. Daar komt u vandaan, uit die stad waar de tempel stond. En toen u als 14, 15-jarige jongen werd weggevoerd en nog één keer omkeek, toen was het laatste wat u zag van de stad Jeruzalem misschien wel dat tempelgebouw dat er toen nog stond. Daniël, daar is de tempel waarin alles naar God wijst. En naar Christus, naar de komende zaligmaker wijst. Daniël, u kunt ook alleen maar neerknielen, ziende op hoe alles heen wijst naar Christus. Daniël, u bent hier niet thuis. In dit verre Babel. U moet hier leven tot aan uw dood toe als een vreemdeling. Uw vaderland ligt ergens anders. Daniël had open vensters. En ze waren een onderstreping van het feit dat hij een vreemdeling was in deze wereld. Nog een derde punt. Wat zien we nog meer? Hij knielde op zijn knieën. Ik heb het u al gezegd, hoe oud was Daniël? 85. Zijn knieën zullen oud geweest zijn en stram geweest zijn. Maar Daniël knielde nog. Waarom? Heb u wel eens geknield voor de Heere? Nou, meneer, wat bedoelt u? Zit het in het knielen? Nee, het zit natuurlijk niet in het knielen. Daar gaat het op zich niet om. Maar dat knielen van Daniël was een uitdrukking van de eerbied die er in zijn hart was voor een God die hij had leren kennen. Een God vol majesteit. Een God vol heiligheid. Een God van genade voor Daniël. Maar ook een rechtvaardige rechter. De naam Daniël betekent: God is mijn rechter. Daniël knielde. Besefte dat hij zo voor God niet kon naderen. Er was eerbied in zijn hart en die eerbied vertolkte zich ook in zijn lichaamshouding. Daarom zegt onze lichaamshouding ook iets, gemeente. Of je onderuit gezakt zit onder het gebed. Of dat je een besef kent dat de Heere hoort en ziet. Laten wij tot de Heere zoeken te naderen met eerbied. En laten we ook bidden om die eerbied in ons hart. Want u hebt gelijk, aan een uiterlijke vorm op zich hebben we niet. Maar laat het zo zijn dat de uiterlijke vorm ook iets mag weerspiegelen van wat er in ons hart is. Daniël knielde. En dan het laatste wat we zien in die binnenkamer en aan het slot van onze tweede gedachte. Dat hij dat deed 3 tijden des daags. In de kanttekening staat dat uitgelegd. Daar staat te weten 's morgens, eer hij enige zaken bij de hand nam. Dus zijn eerste gebed was 's ochtends voordat hij ging werken. Heere, wil u me bewaren. Wil u me wijsheid geven. Wil u geven dat ik als het nodig is voor uw naam en voor uw dienst mag uitkomen. Zou u willen geven wijsheid in de omgang met die 2 andere vorsten. En in het toezicht op die 120 stadhouders. Daniël bad aan het begin van de dag. Daniël bad op de middag in dat warme, verre oosten. Kwam men natuurlijk zo tegen de middag thuis om middagrust te houden. En dan was er opnieuw een gebed van Daniël. En dan tenslotte 's avonds, eer hij te bed ging, zegt de kanttekening. U leest het in Psalm 55 ook. Daar staat 's avonds, 's ochtends, 's middags klaag ik tot de Heere en maak ik een geteer. Wat is het nodig om tijden van gebed te kennen? Nog een keer, gemeente, op deze biddag moeten we dat vanuit onze tekst aan elkaar vragen. Kennen wij vaste gebedstijden? Vaste gebedsmomenten? Tijden waarop wij ons afzonderen voor de Heere. De eenzaamheid zoeken. Onze knieën buigen. Of niet? Of ontbreekt dat in ons leven? En zeggen we misschien bij onszelf wel: ik vind het erg dat ik niet bekeerd ben. En ik zou het heel graag wel willen. Maar 's ochtends niet in de opperzaal. En 's middags niet in de opperzaal. En 's avonds niet aan de opperzaal. Ik bid wel. Bij het eten. Maar geen tijd waarin u zich afzondert. Geen tijd waarin u worstelt met de Heere. Voor uzelf. Voor uw ziel. Voor degene die u lief zijn. Geen moment dat u vraagt aan de Heere. Heere, bewaar me toch voor allerlei aanvallen en aanvechtingen van de vorst der duisternis. Gemeente, wij, u en ik leven in Babel. Zo is het toch wel? Als wij studeren, dan komt er toch van alles op ons af wat ons ook bedreigen kan. Als wij werken, ons dagelijks werk doen, dan komen er toch allerlei dingen op ons af die ook pijlen zijn van de vorst der duisternis. En zelfs als we thuis blijven, dan hebben we de bewaring van de Heere nodig. En daarom, wat is het nodig om de trap naar de opperzaal te beklimmen met Daniël? En om onze knieën te buigen en om niet te zeggen, ik ben er te druk voor. Daniël had het als tweede man of derde of vierde man van het Rijk ook druk. En toch bad hij. Toch nam hij de tijd om zich af te zonderen voor de Heere. Meer nog, zoveel was het hem waard. En daar zit een spanning in, gemeente, die wil ik er vanmiddag ook maar niet uithalen. Want aan de ene kant ligt er een geweldige aansporing in dit voorbeeld van Daniël om de Heere te zoeken in het gebed. En aan de andere kant moeten we ook zeggen, het was bij Daniël niet alleen maar een plicht. Maar Daniël kon niet zonder God. En wat hebben we dat vooral nodig? Dat we niet meer zonder God verder kunnen in dit leven. Niet meer zonder Gods hulp voor het tijdelijke. Maar ook niet zonder Gods genade met het oog op de reis naar de eeuwigheid. Onze laatste gedachte, wat we daar horen. Ik zei u al, dan zijn er eigenlijk nog drie woorden die even onze aandacht moeten hebben. Bidden, dat deed Daniël volgens het slot van vers 11. Belijdenis doen en smeken. Bidden, dat laat ik nu maar even rusten. Daar ligt ook de betekenis in van voorbidden. Daar moet u voor uzelf nog maar eens over nadenken. Maar dat is in ieder geval wat Daniël dus gedaan heeft. Bidden. En ook belijdenis doen. Dus dat was wat daar te horen was. In die opperzaal. Een man die zijn knieën boog en belijdenis deed van zijn zonde voor de Heere. Een man die het zei, Heere, ik heb tegen u zwaar en menigmaal misdreven. Een man die voor God op de knieën kwam met belijdenis van zijn eigen schuld. En vanavond zullen we het, als de Heer het geeft, vanuit Daniël 9 veel meer uitgewerkt horen. Hoe Daniël daar zegt, wij hebben gezondigd. En bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Daniël beleidt zijn schuld en zijn zonde voor de Heer. En hij beleed de zonde van zijn volk voor de Heer. En hij was daar als een bidder en hij was daar als een voorbidder. Hij deed belijdenis. En dat kon hij geen dag overslaan. Ook niet toen hij er voor in de leeuwenkuil geworpen dreigde te worden. Daniël beleed. Hoe is het met onze belijdenisgemeente? Wat en wanneer hebben wij voor het laatst aan de Heere beleden? Is daar de belijdenis van onze schuld voor hem? Ja, dominee, maar dat kun je toch ook niet maken? Je kunt toch niet zomaar zeggen, ik heb gezondigd, terwijl je dat helemaal niet zo voelt. Als je dat zou zeggen, dan zou ik je willen prijzen vanwege je eerlijkheid. Want dat is ook zo. Dat is ook zo. Onze gebeden kunnen soms veel te gemakkelijk zeggen, mijn gebed en het uwe, we hebben gezondigd. En we belijden voor u dat we gezondigd hebben, terwijl we er helemaal niks van menen. En dan moeten we maar niet denken dat de Heere dat wel met wat genoegen aanziet. Want alleen wij mensen nou, als iemand een onoprechte belijdenis ten opzichte van ons doet, wat kunnen we daar ons aan stoten? Als, ik noem maar iets, het misgegaan is tussen twee jongens in de klas. En die ene jongen die heeft echt verkeerd gehandeld tegenover de ander. En hij wordt gedwongen tot een excuus en hij biedt zijn excuus aan. Maar je proeft dan alles dat het allemaal eigenlijk gemaakt is. Dat is iets onaangenaams om te horen. Dat willen we helemaal niet horen. Gemeente, hoe moeten onze onoprechte belijdenissen klinken in het hart en in het oor van de Heere? Hoe zouden die vrome zinnen van ons moeten klinken als wij zeggen, Heere, we hebben gezondigd en we belijden het voor u en we menen er helemaal niets van? Ik geef de jongen of het meisje die zegt, dat kun je toch niet zomaar oplepelen als een woord. Echt gelijk, maar wat dan? Wat dan? Zou je dan niet gaan vragen om een hart dat echt belijden mag? Zou je dan je blindheid en je onoprechtheid niet voor de Heere belijden? Zou je niet dat juist tegen de Heere zeggen? Tegen die God die het heeft gezegd, opent uw mond en eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. En Heere, daar ontbreekt het mij aan, bidden. Nou, het is maar wat je eronder verstaat, maar dat zou nog tot op zekere hoogte kunnen. Maar belijdenis doen met mijn hart, dat zal ik niet kunnen. Om dat als nood voor de Heere uit te gaan storten, en als het geen nood is, om dat ook maar eerlijk te zeggen. Want de Heere die zoekt naar waarheid in het binnenste. Dat wil zeggen, de Heere zoekt naar oprechtheid en naar eerlijkheid, niet naar mooie woorden. Niet naar een gebed dat 5 of 6 trappen hoger staat, geestelijk gesproken, dan waar ik eigenlijk me bevind. Maar de Heere zoekt naar waarheid. Is dat nou niet een wonder dat de Heere wil luisteren naar een gebed van een man of een vrouw, een jongen of een meisje die zegt, Heere, hier zit een mens die helemaal niet graag bidden wil. Hier is nou een mens die helemaal niet belijden kan, eerlijk en oprecht. Maar wil u me dat toch geven? En wil u dat toch werken in mijn hart? Belijdenis doen. En dat is het laatste woord wat we horen in die binnenkamer van Daniël. Hij werd gevonden, zegt vers 12, biddende en smekende. Hij heeft zijn nood uitgestort voor de Heere. Want Daniël was natuurlijk ook een mens. En die zou ook gesidderd hebben toen hij die wet hoorde. In de leeuwenkuil geworpen. En Daniël, hij komt daar in dat vertrek. Ik zei u zojuist, er was nog maar 1 uitweg. En de kinderen weten misschien nog wel welke uitweg het was. Die ene uitweg was als Daniël 30 dagen niet zou bidden. Maar voor Daniël ligt het precies anders. Die ene uitweg is naar boven. Open vensters naar Jeruzalem, naar de God van Jeruzalem, naar die God die je hoort in de grootste nood. Naar die God die smeekgebeden hoort, ook vandaag. Als u niet weet hoe het verder moet, in de omstandigheden van uw leven. Als u niet weet hoe het verder moet in uw gezin. Als u niet weet hoe het verder moet op uw werk. Als u niet weet hoe het verder moet in uw eenzaamheid. Als u niet weet hoe het verder moet met uw kinderen of uw kleinkinderen. Als u niet weet hoe het verder moet met uzelf en met uw onsterfelijke ziel op reis naar de eeuwigheid. Er is een God die smekelingen nog wil horen. Daniël werd gevonden, biddende en smekende. En hij stort zijn hart uit voor God. En hij roept vanuit de nood en vanuit de onmogelijkheid, terwijl de leeuwenkuil zich als het ware al voor zijn oog opent. En hij geen ander uitzicht heeft menselijk gesproken dan dat het sterven wordt. Dan is er een God die hoort naar Daniël. Die ver hoort door de beproeving heen. Want we weten het wel, Daniël is in de leeuwenkuil geworpen. En de kuil is door de koning verzegeld en gesloten. Maar niet alleen de kuil is door de koning gesloten, maar ook de muil van de leeuwen is door God gesloten. En dan brengt Daniël door een wonder van Gods almacht daar de nacht door, te midden van de leeuwen. En ze doen hem niets. God bewaart in de leeuwenkuil. Hij verlost en hij redt. En dat is dan ook de belijdenis van de koning aan het einde van het hoofdstuk. De God van Daniël, die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Hij verlost en redt. En hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij verlost door de leeuwenkuil heen. En hij verlost uit de leeuwenkuil. En toen de Heere dat deed, toen was het in Daniëls leven toch in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en al mijn lust. Daniël kon van zijn God niet af. En dat is jaloersmakend toch. Maar het belangrijkste, God kon van Daniël niet af. Die heeft hem bewaard. Die heeft hem verlost. Die heeft hem gered. En die God leeft nog. Opdat arme smekelingen vanuit hun tijdelijke nood. En de Heere geven ook vanuit uw geestelijke nood. En anders met het gebrek aan geestelijke nood, tot hem zullen komen. En hem zullen smeken, want hij is een God die hoort niet vanwege het gebed, maar wel naar het gebed. En op grond van diegene van wie Daniël heeft geprofeteerd in het 9e hoofdstuk. Van die Christus, die ook een opperzaal had, die ook een binnenkamer had, die zijn hart heeft uitgegoten voor zijn vader, die daar heeft geworsteld, terwijl niet alleen maar de leeuwenkuil, maar de afgrond van de toren van God en het allerdiepste lijden zich voor hem opende. En die het gebeden heeft, indien gij wilt, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar voor hem opende zich de kuil. En opende zich, Psalm 22, de muilen der leeuwen. Voor hem geen verhoring. En zo heeft hij het verdiend. Dat biddeloze mensen nog tot bidders gemaakt kunnen worden. En dat onwaardige bidders toch nog verhoring kunnen vinden. Om zijnentwil en om zijnentwil alleen is er een God die verlost en die redt. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegent u de prediking van deze middag. Het gebedsonderwijs vanuit het gedeelte over Daniël. En laat het ons een voorrecht zijn, Heere, dat u nog aangeroepen wil worden. Dat u nog gezocht wil worden. En dat u biddelozen wil geven een gebed. En Heere, geeft u dat wij toch aan uw troon verbonden mogen zijn en verbonden mogen blijven. Zoals we dat lezen en ook hebben gezongen met die 123ste psalm. Totdat ook hij ons genadig zij. Heere, gedenk ons allen zo. Vergeef al het zondige en gebrekkige. Zegen het uwe. Brengt u ons ook vanavond samen onder uw woord. En hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 34, het vierde vers, is onze slotzang. Des Heeren engelschaart, een onverwinbare hemelwacht. Rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Het vierde van Psalm 34. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.